Het is nu 10:30 op deze vrijdag, 22 september 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemorgen. Wie kent ze niet? Bij sommige gebeurtenissen in ons leven is het belangrijk om er juist op die momenten niet alleen voor te staan. Sommige dingen die we meemaken kunnen zo'n impact op ons hebben dat we bijvoorbeeld innerlijk bevriezen, waarmee het contact met andere mensen moeilijker wordt en eenzaamheid wordt versterkt. Het verlies van een kind kan voor ouders zo'n gebeurtenis zijn. Stichting Rouwkost geeft aan mama's en papa's die een kindje hebben verloren emotionele, geestelijke, maar ook praktische ondersteuning. Hier in de studio van het Hapsishuis Radio is Bjorn Visser en hij is directeur van Stichting Rouwkost en bovendien samensteller van een boek over hoe papa's met verlies en verdriet omgaan. Het boek bestaat uit een serie prachtige interviews met rouwende vaders. Bjorn, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Bjorn, je laat in het boek vaders aan het woord, hè? En Stichting Rouwkost richt zich ook op moeders. Ja. Wat kan nou het verlies van een kind binnen een relatie worden tot iets wat eenzaamheid versterkt, zoals ik eigenlijk al zei, waardoor uiteindelijk zo'n relatie kan stuk lopen?
Nou, er zijn heel veel redenen voor. Als ik puur even kijk naar ons eigen leven, dan waren wij in november 2018 waren wij in verwachting van een tweeling. Een eigen tweeling. En met ruim 30 weken zwangerschap moesten zij met spoed worden gehaald. Werden zij geboren. Maar waren ze uiteindelijk te ziek om zelfstandig te kunnen voortleven. Dus hebben we na 2 dagen nadat ze geleefd hebben afscheid moeten nemen. Mm-hmm. En dat is even in een notendop. Maar als je dan ineens je dochters verliest. En yeah. Ons leven ging eigenlijk gewoon heel goed. We hadden alles goed voor elkaar, huisje, boompje, beestje, daarin. En dan opeens gebeurt het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen. Het verlies van je kinderen, in mijn geval zeg, mijn 2 prachtige meiden. Dan kom je op een gegeven moment kom je in een landschap wat men dan rouw noemt. Ja. Maar dat is een heel ingewikkeld landschap. Het is een heel eenzame landschap omdat je daar zelf doorheen moet. En juist doordat je daar alleen doorheen moet, hoewel je misschien ook elkaar wel samen hebt, moet je daar je eigen weg in zien te vinden. En ik zie rouw ook wel eens als een soort drukmiddel. En misschien soms als dat, je hebt wel eens die vergelijking met dat menteltje in een fles cola.
Ja.
Opeens gebeurt er van alles met je waarvan je niet wist dat het er allemaal in zit. Dus eigen patronen, eigen gedachtepatronen, de manier waarop je met je eigen emoties bent omgegaan.
Word je dan eigenlijk door jezelf verrast?
Zeker, ja.
Ja, waardoor je eigenlijk heel sterk met jezelf bezig gaat. En dat kan een bedreiging voor een relatie zijn.
Ja, kijk, het verlies van een kind om daarmee om te moeten gaan is al heel heftig.
Ja.
En is heel intensief. Maar je moet ook nog met jezelf aan de slag. Dus opeens wordt bijvoorbeeld de manier waarop je communiceert met je vrouw. Daar schort het misschien altijd al een klein beetje aan. Maar wist je heel goed te onderdrukken. En nu opeens komt het in een sneltreinvaart komt het naar boven toe. Waardoor je daar opeens ook mee aan de slag moet. Of de manier waarop je met je boosheid bent omgegaan. Daar moet je mee aan de slag. De manier waarop je met je kinderen communiceert. Wordt opeens blootgelegd.
En dat maakt ook meteen duidelijk waarom het in rouw zo belangrijk is om constant woorden te blijven geven. Want zo blijf je dan die ander zoeken, denk ik dan. Of is dat niet waar?
Ik ben ervan overtuigd dat praten de sleutel is, maar heel veel ook niet weten hoe je moet praten. En dat is denk ik wel met de mannen met wie wij in contact zijn, en er zijn inmiddels een hele hoop, die vinden het überhaupt al heel ingewikkeld te benoemen wat ze voelen, wat ze ervaren daarin, laat staan dat ze daar nog woorden aan weten te geven. Dus we zien wel dat dat echt een heel diep proces is, waar wat echt tijd en energie kost om dat goed woorden te kunnen geven.
Jullie geven met Rouwkost praktische, geestelijke en emotionele ondersteuningen aan ouders van op jonge leeftijd overleden kinderen. In welke situaties overlijden kinderen?
Ja, wij hebben te maken met ouders die kinderen verliezen door middel van een miskraam. Tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte, eigenlijk tot een kind vanaf tot 18 jaar. En alles wat er tussenin zit. Dus dat zijn hele diverse verhalen, overlijdens ook. Een heel hartverscheurende. Ik denk even terug aan afgelopen woensdagavond. Toen zaten we met de 20 ouders bij elkaar die meewerken aan het nieuw boek wat we aan het schrijven zijn.
Ja,
en dan gaat het inderdaad over miskraam van kindjes die overleden zijn aan de gevolgen van kinderkanker. Tot een kindje wat overleden is, een ongeluk op school heeft gehad met een gemeentegrasmaaier. Tot wiegedood, de meest verschrikkelijke verhalen. Ja.
Dat zegt alles zijn. Je zegt net hè, van over rouw, wat dat dan persoonlijk voor in dit geval mannen... Hè, waar het boek dan over gaat, betekent. Maar wat kan rouw nou doen met een gezin? Want dat ligt natuurlijk veel breder.
Ja, zeker. Ja. Nou, je hebt te maken met je systeem. En daar komt ook direct druk op te liggen. Omdat als ik bijvoorbeeld kijk naar je eigen ouders daarin... die hebben natuurlijk het verdriet van het gemis van hun kleinkind... maar zien ook hun eigen kinderen... zien ze rouwen. En dus die hebben een soort dubbele rouw, hebben ze daarin.
Yeah.
Maar ook het betrekken van eigen kinderen daarin. Als er nog broertjes of zusjes ook aanwezig zijn. Die rouwen ook op hun manier. Dus daar moet je als ouder ook aandacht aan geven en oog voor hebben. Voor zover je dat ook kan en lukt. Mm-hmm. Ook daarin. Want laat ook eerlijk zijn dat je daar soms zelf ook geen oog voor hebt. Omdat jouw eigen verdriet soms al zoveel is daarin. Dus het heeft effect op zoveel verschillende lagen en manieren daarin. Dat het er vooral als het kind net is overleden, daar vaak geen oog voor is. Hè, ook voor het systeem daarin. Maar pas later, totdat je tot de ontdekking en inzicht komt van ja, wacht eens even. Mijn ouders rouwen ook en mijn kinderen rouwen ook. En de broers en zussen rouwen ook. Ja, en dan is het vaak de uitdaging van hoe betrek je hen ook in dat rouwproces.
Ja, want je hebt het eigenlijk als je rouwt niet zo gauw door wat het andere doet.
Nee.
Ja. Rouwkost doet ook praktische ondersteuning, hè? Wilde ik even aan je vragen. Want wat doen jullie dan? Ja. Ik las bijvoorbeeld, we geven advies over een uitvaart. En dan denk ik, ja, maar dat kan ik toch zelf wel verzinnen?
Ja, dat kan. Maar inmiddels weten ouders ook niet zo heel goed waar je rekening mee moet houden. Nou, als het gaat over een uitvaart. Want een kinderuitvaart is heel anders dan een volwassen uitvaart. En we horen heel veel verhalen waarin er echt wel veel dingen in misgaat. Dat bijvoorbeeld een hele grote lijkauto de straat in gereden wordt. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft. Nee. Heb je recht op als het gaat over uitvaart? Hoe zit de wetgeving daar ook in elkaar? En moet dat via een uitvaart ondernemen? Wat zijn de manieren van opbaren, ook bij kinderen? Nou, dat is niet alleen maar op een koelplaat, maar je kan kinderen ook door middel van de watermethode, je kan balsemen. Er zijn veel meer opties en keuzes die je als ouders kan maken, ook rondom de begrafenis en hoe je dat organiseert.
De begrafenis is dan één ding, hè, waar jullie praktisch in kunnen ondersteunen. Het is mij al duidelijk dat jullie daarin ook een boodschap hebben.
Ja.
Zijn er meer ondersteuningsmogelijkheden denkbaar die belangrijk zijn voor rouwende ouders?
Ja, wij zijn dus nu bezig met het ontwikkelen van een wat wij noemen de parelkoffer. En dat is een koffer met allerlei tastbare materialen om goed en passend afscheid te kunnen nemen van je kind. Maar waar ook verschillende artikelen in staan, tijdschriften in staan, met allemaal materialen ook over ja, hoe ga je om in dat ruwe landschap van rouw. En die koffer is een soort kompas voor ouders om hen op weg te helpen. Waar moet je rekening mee houden als je straks weer naar je werk gaat? Hoe kun je collega's hierin betrekken? Hoe als het even niet meer lekker loopt op je werk, omdat je dus midden in dat rouwproces zit?
Mm-hmm.
Hoe betrek je je omgeving hierin? Hoe betrek je je kinderen hierbij? Hoe ga je om met je emoties? Wanneer zou je professionele hulp moeten inschakelen? Ja, want soms wordt ook gedacht van dat iedereen vastloopt in hun rouwproces. Nou, dat is helemaal niet waar. Ongeveer 80% van de mensen gaat prima door het rouwproces heen. Met ups en downs die erbij horen. En 20% komt dan in wat wij noemen dan de complexe rouw daarin. Maar dat is goed om te weten. Van, dus niet iedereen rouwt.
Zeker.
Iedereen loopt daarin vast of iedereen heeft die professionele hulp daarin nodig. Maar het is wel goed om daar inzicht in te hebben. Of het verschil tussen man en vrouw. Ja, hoe rouwt een man, hoe rouwt een vrouw daarin? Om daar inzicht in te krijgen. En dat is ook wel echt de missie van ons als Stichting Rouwkost.
Ja.
Dan denk ik even aan een verhaal van toen wij het boek Papa's Rouw ook uitbrachten. De dag van de boekpresentatie vorig jaar. Toen werd ik 's ochtends gebeld door een vrouw. En die vrouw die zei van, joh Bjorn, je hebt contact gehad met mijn man over het verlies van onze zoon. En dat wist ik me nog heel goed te herinneren. Want mijn zoon was 2 jaar oud en zij woonde op een woonboerderij. En de slaapkamers van de kinderen waren ook op de begane grond. Maar nadat ze hun zoontje van 2 s'avonds naar bed hadden gebracht, was hij uit het raam geklommen, maar blijven hangen achter het koortje van het rolgordijn. Dus die had zichzelf als het ware opgehangen. En een paar keer had ik met die man gesproken over eigenlijk het verlies, het gemis, maar vooral ook het schuldgevoel wat daarbij kwam kijken bij deze papa. Van, had ik die rolgordijndame niet opgehangen? Het is aan mij te verwijten dat mijn zoon is komen te overlijden. En maar goed, die vrouw die belde dus op 30 juni vorig jaar. En ze zei van, joh Bjorn, ik wil je laten weten dat mijn man zich inmiddels ook zelf heeft opgehangen. Precies 9 maanden na het overlijden van hun zoon. En hij wist zich geen weg te vinden in dat hele ruwe landschap van rouw en dat schuldgevoel wat erbij komt kijken. En dat is wat ons drijft. Kijk, het verlies van een kind kunnen we niet meer voorkomen. Maar al die andere verliezen wat geleden wordt, zelfmoord, burn-out, depressie, echtscheiding. We zijn ervan overtuigd dat we dat wel kunnen voorkomen.
Ja, het gaat eigenlijk jullie, als ik heel bot mag zijn, om het gedoe eromheen.
Ja, voor zover je dat gedoe
noemt. Want je kunt het feit niet wegnemen, wat je zegt.
Nee, kijk, het verlies van een kind kunnen we niet voorkomen.
Ja.
Maar we geloven wel, zeg maar, dat al die andere verliezen, dat we ons maximaal moeten inzetten om dat in te perken. Ja. Want laten we heel eerlijk zijn, is dat de kans op een burn-out, op een echtscheiding, op een depressie, is vele malen groter hierbij. En daarin willen we samen naast de ouders staan en samen met ze optrekken hierin. En dat is wel wat wij zo noemen, wij dromen van een rouwrevolutie. En dat zijn misschien grote termen, maar dat is wel wat er heel diep binnen in ons is, waar we van overtuigd zijn van, dit kan, dit moet, omdat alles wat verloren gaat is gewoon veel te groot hierin. En we zien dat we als Nederlanders, als mannen, maar ook als vrouwen, heel lastig om weten te gaan met rouw. En we dat zo ver mogelijk, het lijden proberen zoveel mogelijk weg te stoppen.
Mm-hmm.
We spreken er maar niet over. De omgeving weet soms vaak ook niet zo goed, hoe moeten we dit bespreekbaar maken daarin. Ja, en juist in die eenzaamheid gaat er heel veel verloren. Ja, en dat moet doorbroken worden.
Die hebben ook een maatjesproject, hè?
Ja.
Wat is dat?
Maatjesproject zijn, wat wij noemen onze maatjes, zijn ouders die zelf ook een kind of meerdere kinderen hebben verloren. En die beschikbaar zijn om mee in contact te komen. Ik weet nog dat ik, toen ik voor het eerst sprak met ouders die ook een tweeling hadden verloren, dat het voelde alsof ik ineens weer een heel stuk ademruimte kreeg. Want zij begrepen mij nog veel beter dan dat mijn eigen vrienden me begrepen daarin. Zij wisten hoe het is om een mandje of een kistje te moeten sluiten. En wat daarbij komt kijken. Zij weten hoe het is om letterlijk het graf in te moeten stappen, omdat de stallage waar een normaal volwassen kist op komt, dat past natuurlijk niet bij een baby.
Ja.
Dus in dit geval vaak vaders moeten letterlijk het graf instappen om daar een mandje of kistje neer te leggen. Ja, hoe is dat voor jou?
Ja, hoe is dat? Mag ik een zijsprong maken? Hoe is dat?
Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is hartverscheurend. Ja, dat je daar zo je kind moet neerleggen. En tegelijk doe je het vol liefde en trots en zou je ook niet willen dat iemand anders dat zou moeten doen. Maar het is wel een keiharde confrontatie met de werkelijkheid. En het druist in tegen alles wat je denkt. Want het voelt zo onnatuurlijk. Dus deze maatjes, dat zijn ouders die weten wat het is om een kind te verliezen. En beschikbaar zijn voor ouders om mee in gesprek te zijn. En dat eigenlijk op een hele laagdrempelige manier. Dat kan zijn doordat je samen als stellen met elkaar gaat eten. Het kan zijn dat je met een andere man een biertje gaat doen, of een kopje thee gaat drinken met een andere vrouw. Of Maar die zijn beschikbaar. Dus die, en dat is op een hele vrijblijvende manier. Als jij behoefte hebt aan één gesprek, kan dat. Als je behoefte hebt aan meerdere gesprekken, kan dat. Maar deze ouders zijn gewoon beschikbaar. En uit ervaringen weten we hoe fijn en prettig het is dat deze ouders beschikbaar zijn. Omdat dat echt weer een stukje ademruimte geeft voor deze ouders.
Jullie houden je ook bezig met hulp aan zorgprofessionals, hè?
Ja, ook nog.
Wat doen jullie met die groep?
Nou, we zien dat heel veel ook professionals niet zo goed weten hoe gaan we met deze doelgroep om. En ook wat leeft er nou eigenlijk? Als ik denk aan bijvoorbeeld de verpleegkundigen, die krijgen heel veel informatie ook op een opleiding over hoe moeten we mensen in leven houden. Maar weten niet zo goed, ja, maar als ze één keer gestorven zijn, wat dan? Zeg maar? En hoe betrekken we ouders erbij? En hoe gaan we daarmee om?
Hebben geen idee.
Nee, in de opleiding weten ze niet zo goed hoe rouwen we.
Zit er niet in?
Of één les van 2 uur en in de hele opleiding, ja. En ja, dat is natuurlijk wel heel verdrietig, omdat we van heel veel ouders horen dat er heel veel planken worden misgeslagen. Ja. En ik denk bijvoorbeeld
en het bovendien, gek genoeg, een letterlijke ontwikkelingsfase is.
Ja, ik denk even aan één verhaal in het boek ook wat naar voren komt, is dat ouders wisten dat hun kind komt overlijden bij de geboorte, omdat in de zwangerschap een aantal dingen niet goed zijn ontwikkeld. De echoscopist die maakt wat foto's ervan, die draait eruit, maar het kindje stond er niet zo goed op. Dus die maakt daar een propje van die foto en gooit het in de prullenbak. Waardoor die vader natuurlijk helemaal woest wordt en zegt, wat doe je met mijn kind? Ja. Dus een stukje bewustwording van, oh, maar wacht eens even, we hebben hier wel echt met levens te maken. Mm-hmm. Dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Dus wij geven handreikingen aan deze professionals. We laten zien wat er leeft bij ouders. Mm. En we proberen hun echt te inspireren. Van, joh, maar dit is ook een weg zoals het zou kunnen. En we willen hun juist versterken in datgene waar ze mee bezig zijn. En dat proberen we met een symposium wat eraan zit te komen op 1 december. Met allerlei verschillende activiteiten wat we daarvoor inrichten.
In het boek dat je samengesteld hebt, hè, papa's rouwen ook, laat je 12 vaders aan het woord, hè?
Ja.
Over het verlies van de kinderen. Wat opvalt is dat er bij geen van allen, echt volgens mij niemand, een punt achter die rouw wordt gezet.
Nee.
Gelukkig waarom? Maar. Ja, dat zeg je, hè? Ja. Maar waarom? Waarom is dat rouwproces nou nooit af?
Nou, weet je waar de nekharen bij mij overeind gaan staan?
Vertel.
Als mensen zeggen, heb je het al een plekje gegeven? Heb je het een plekje gegeven? Ik bedoel, je zet je kind toch niet als een soort plekje in de boekenkast? Weet je, dat geef je een plek daarin.
Wat triggert je erin? Ja.
Kijk, mijn associatie met rouw is dat het iets heel negatiefs is. Het voelt iets zwaars, het is iets donkers, het voelt iets depressiefs aan, het is iets zwarts daarin. Maar ik heb ontdekt dat de rouw ten diepste is de liefdestaal voor de persoon die er niet meer is. Rauw is de diepste, is liefde. Dus elke keer als ik nu ergens bijvoorbeeld een tweeling over straat zie lopen, of ik hoor een naam, Anna of Lin, dan raakt me dat. En waarom raakt het me? Omdat ik ontzettend veel om mijn meisjes geef. Omdat ik van ze hou. Dus het raakt me omdat ik van ze hou. Dus rauw is liefdestaal. Dus als je het een plekje zou moeten geven, dat zou betekenen, het is afgewikkeld. Hè? Ik denk er niet meer aan. Het doet me niks meer. Maar ik hoop dat je constant ergens blijft raken. Natuurlijk niet meer in die rauwheid en die ruwheid.
Het is als leven met gemis. Mag ik het zo samenvatten? Het is leven met het gemis dat af en toe dan getriggerd wordt?
Nou, rouw is niet loslaten, maar is iemand op een andere manier vasthouden. Dus het gaat helemaal niet om loslaten. Dat wordt vaak geïmpliceerd, hè? Van, oh, ben je daar nu nog steeds mee bezig?
Maar dat is het dus helemaal niet.
Ja, tuurlijk. Omdat het kind of kinderen blijven een onderdeel vormen van het gezin. Tuurlijk. Omdat je ontzettend veel van ze houdt, om ze geeft daarin. Mm-hmm. Dus ja, tuurlijk, we kunnen ze niet meer fysiek vasthouden, maar wel op een andere manier.
Het is een blijvende aanwezigheid.
Zeker.
Ja.
En wij zeggen ook wel eens binnen Stichting Rouwkost, dus een beetje de lijfspreuk is van, geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist.
Ja. Ja, want het stelt zich steeds tegenwoordig. Je hoeft maar in de supermarkt een naam te horen als die van je dochters. En
ja. Of je hoeft maar op het schoolplein te staan en je ziet daar een kindje van groep 1 die voor het eerst naar de basisschool gaat. En dan ga je eigenlijk samen een kindje moeten zijn. Je hoeft maar de geboortedag of de overlijdensdag. Of als iemand aan je vraagt hoeveel kinderen heb je, meteen op dat moment denk je al aan ze. Want ja. als ik nu zou zeggen ik heb 3 kinderen, dan doe ik eigenlijk tekort aan Anna en Lin, hè, die ook ja. onderdeel van vormen. Als ik zeg ik heb 5 kinderen, dan drop ik een bommetje bij mensen die denken, oeh, hier zat ik niet op te wachten. Dus hoe dan ook, zelfs bij die vraag denk je al eigenlijk aan de kinderen die je mist. Als je gaat naar een trouwerij, waar je denkt van, hey, eigenlijk zou mijn dochters, hè, die zou ik anders naar het altaar toe brengen. Dus op al die momenten word je constant herinnerd aan het gemis van je kinderen. Ja. Dus ze blijven en vormen een onderdeel.
Ja, ze zijn altijd aanwezig.
Ja. Ja.
Ja. Mannen rouwen anders dan vrouwen.
Ja.
Dat was ik van je. Hoe anders is die rouw?
Ja, daar is niet een one size fits all model is daarvoor. Zeker niet. Maar je ziet over het algemeen dat mannen zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van het gezin.
Dat is dus heel zwaar.
Dat is heel zwaar. En dat doen ze uit heel veel liefde, doen ze dat. Mm-hmm. Want ze willen graag zorg dragen voor het gezin, voor de vrouw.
Ja.
Ook, je ziet in de eerste maanden vaak na het overlijden dat de vrouw natuurlijk heel emotioneel is. De man wil er graag zorg voor dragen, dat ontmasten. Ook andere kinderen ervoor daar goed zorg voor dragen. Het idee van, oh ja, dan moet toch brood op de plank komen. Hè? Dus ik ga helemaal hard aan het werk daarin. Maar je ziet over het algemeen dat wanneer het vaak weer iets beter gaat thuis met kinderen en vrouw, dat dan pas zeg maar, het verdriet van de man naar boven komt. En je ziet bijvoorbeeld ook in het boek dat, nou, denk ik, de helft van de mannen dan met een burn-out of een depressie thuis komt te zitten. Omdat ze hun verdriet gewoon weggestopt hebben, genegeerd hebben. En je ziet, en dat noemen we vaak, wat wij dan noemen, zeg maar, is het duaal rouwproces. Is dat, en ik vergelijk het wel eens met een roeiboot, waar ouders in zitten. Waarin je moet leren hanteren om 2 paddels te hanteren. En één paddel is wat we noemen het verliesgerichte. Dus dat je stilstaat bij het verlies en het gemis. Hè, wat je mist, wat nooit meer zo zal zijn. Die andere paddel is het herstelgerichte. Van hey, hoe gaan we onze toekomst nu opnieuw inrichten, op een nieuwe manier inrichten. En hoe moeten we dat gaan doen? Je ziet over het algemeen, en dat zeg ik echt algemeen, want dat is niet in elke situatie zo, is dat vrouwen over het algemeen veel meer verliesgericht zijn en mannen veel meer de peddel van het herstelgericht hanteren. En daarin zie je dat soms vaak, ook door gebrek aan inzicht, dat ze rondjes om elkaar aan het peddelen zijn. Ja. Terwijl de kunst erin zit, hey, hoe kunnen we samen die peddels leren hanteren, zodat we samen weer vooruitkomen. Waarin zowel aandacht is aan het verliesgericht als het herstelgericht.
Ja, en ik las ook in je boek van, tenminste dat meende ik te lezen, corrigeer me als ik dat niet goed heb geïnterpreteerd, dat bij mannen angst een grote rol speelt.
Ja, bij vrouwen ook. Maar bij mannen meer op de achtergrond, wat wel heel diep schuilt. Ja.
Ja, 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 zoals je net het proces op de achtergrond hebt geschetst.
Yeah.
Ja, 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 ja. Hoe, als je dat nou merkt bij jezelf, hè, dat je angst hebt, hoe pak je dat dan aan?
Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat, kijk, ik spreek nu even uit de mannen, zeg maar. Heel veel mannen weten niet dat angst speelt. Daar hebben ze echt een goed gesprek voor nodig met iemand. Dat is eigenlijk
dus het wordt niet gezien, terwijl ze het wel hebben.
Bij heel veel mannen hebben, nogmaals, dit klinkt heel ongenuanceerd, maar heel veel mannen waar wij mee in aanraking komen, die hebben niet geleerd om hun emoties te herkennen, laat staan om er iets mee te doen.
Mm-hmm.
Dus door in gesprek te gaan, kan dat veel meer die herkenning plaatsvinden. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld wat we zien nu ook in het boek, is dat er wordt gelukkig veel gelezen, wordt het daarin, is dat mannen zeggen, oh, hier heeft de vader iets geschreven, maar rap het, daar herken ik me heel erg in. He, dus het is soms al heel fijn dat, kijk, mannen voelen wel iets, he, het is niet dat ze het niet voelen, maar weten daar geen woorden aan te geven. Die zeggen van, oh, ik voelde me zo naar, en dat zie je in het boek, dat zie je ook in de documentaire, zie je dat terugkomen.
Ja.
Zeg van, ik voelde van alles, maar ik wist niet te benoemen wat ik precies voelde.
Zijn woorden tekort voor?
Ja, en dan is het soms ook heel fijn, en dat zie je dus niet in het boek, dat iemand anders het als het ware al voor hen heeft geschreven van, hey, dat is precies wat ik voel. Dus het is die angst.
Nee. Ja.
Dus het is ook echt die, het bespreekbaar maken, zodat daar ook ruimte voor ontstaat.
Ja. Wat ik heel mooi vond, is dat rouw en inspiratie met elkaar te maken hebben.
Op welke manier?
Klopt dat?
Op welke manier?
Dat meende ik te lezen. Noem het maar de hoop.
Ja. Ja, ik denk... bij ons wordt natuurlijk veel... Wij komen met heel veel ouders in aanraking. En de meeste ouders waar we mee in ontmoeting zijn... zijn ouders die korter dan 3 jaar geleden hun kind hebben verloren. Of kinderen hebben verloren. Mm-hmm. En dat is vaak nog wel in een fase waar het vaak nog heel ruw en rauw is.
Mm-hmm.
Het rouwproces. En dan is natuurlijk de vraag van, joh, zal dit altijd zo blijven? Zal ik me altijd zo verdrietig blijven voelen hierin?
Ja, want je gaat natuurlijk ook wat zoeken op een gegeven moment. Je kunt er niet in blijven.
Nee. Nou ja, de vraag zeg maar, van wie mag je dan hierin blijven? Wie leg je die druk op? Vaak van, oh, door vragen te zeggen als van, oh, zit je daar, denk je daar nog zoiets aan? Ben je er nog, heb je het al een plekje gegeven? Wordt geïmpliceerd van, ja, je moet er zo snel mogelijk doorheen.
Ja, dat is dus druk.
Ja,
ja.
Maar oh, wacht even, wie zegt dat?
Mm-hmm.
Juist doordat het je raakt.
Ja.
Dus rouw is niet iets verkeerd. Hè? Wij denken al vaak van, ook als het gaat over rouw, dat het is goed of fout. Maar er is geen goed of fout in rouw. Rouw is dus, nou, ik zeg wel, de meeste mensen gaan daar op een goede manier mee om. Met de ups en downs die daarbij horen. Hè, dus... Heel veel ouders, de meest gestelde vraag die wij van ouders krijgen...
Is de up dan ook niet de inspiratie?
Zeker, ook. Maar kijk, de meest gestelde vraag die wij van ouders krijgen is... rouw ik wel goed? En ben ik gek dat ik dit zo ervaar? Dat is de meest gestelde vraag die we van ouders krijgen.
Ben ik gek?
Ja,
eigenlijk is dat heel ernstig, hè, wat je zegt. Ben ik gek dat ik rouw voel?
Nou, ben ik gek dat ik me soms schuldig voel als? Ben ik gek dat ik zo ontzettend verdrietig ben? Ben ik gek dat ik angst voel? Ben ik gek dat ik soms ook in schaterlachen kan uitbarsten daarin?
Ja.
En het antwoord erop is nee. Maar hoe kom je daarachter? Is om met andere ouders daarover in gesprek te gaan. Die weten waar je doorheen gaat.
Ja.
En ben ik gek dat mijn collega's, mijn werkgever zo'n enorme druk op me zet en dat ik me daar geen raad mee weet? Nee, je bent helemaal niet gek daarin. Alleen wij weten als mensen inmiddels heel lastig om te gaan met lijden en met pijn. Wij weten ons daar geen houding aan te geven. Sterker nog, waar vroeger veel meer lijden en rouw in het gezin plaatsvond, ook over lijden, hebben we dat nu allemaal zeg maar buiten onze samenleving geplaatst. De plek waar nu mensen komen te overlijden is in hospice, is in ziekenhuizen, is in tehuizen. Het moet
opgelost worden, hè?
Ja, dus bijvoorbeeld ook, wij leren onze kinderen ook niet meer om goed met rouw om te kunnen gaan. Dat een onderdeel van het leven vormt. En nu zien we het als iets los naast het leven, terwijl rouw vormt een onderdeel van het leven.
Weet jij hoe dat komt, dat we dat op die manier eigenlijk wegstoppen?
Ja, dat vind ik een goede vraag.
Wat is dat voor iets raars eigenlijk?
Ik denk dat wij als mensen, wij weten gewoon heel lastig houding te geven aan lijden. En we willen dat allemaal ergens buiten proberen te doen. Hè? Dus we creëren met elkaar een maatschappij waarin we denken dat het heel goed met ons gaat. En dat we een soort kwaliteit van leven moet zo hoog mogelijk zijn. En daar steken we maximaal op in. En dat is, dat is goed. Maar onderdeel van het leven is ook dat mensen sterven. En ook dat kinderen sterven. Nee. En wij weten daar gewoon heel lastig houding aan te geven. En dat is op elke plek waar je komt, op je werk, dat zie je in de politiek, zie je dat. Dat zie je ook in de kerk, zie je dat gebeuren. Wij weten daar heel lastig houding aan te geven. En ik denk, ja, daar zouden we veel meer ruimte aan moeten geven, dat rouw weer doodnormaal wordt.
Ja.
Nee.
Ja. Rouw is doodnormaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Verbinding speelt in jouw eigen verhaal in het boek, hè? Je staat er zelf ook in met jouw verhaal, hè?
Ja.
Een heel belangrijke rol. Want wat je schrijft, dat je op een gegeven moment in en uit verbinding bent. En dan ben ik zo benieuwd, hoe was voelbaar voor jou dat je uit verbinding raakte toen het allemaal gebeurde en merkte dat je er weer in zat? Wat voelde je dan?
Ja, op verschillende niveaus merkte ik dat. In verbinding, dat voelt, of als je uit verbinding bent, dat voelt gewoon heel eenzaam. En dat weet je heel snel, dat je dat, doordat je dat zelf moet dragen. En ik wist al heel snel, bijvoorbeeld, dat wij, ik met mijn vrouw onder andere uit verbinding gingen, doordat ik het idee had, ik moet haar verdriet overnemen. Maar ja, ik kan haar verdriet helemaal niet overnemen, want ik had al veel te veel aan mezelf.
Mm-hmm.
Dus dat ging niet lukken. Terwijl, toen ik een keer met iemand ook in gesprek ging, met de coach ook in gesprek ging,
ja,
dat ik tot ontdekking kwam van, ik hoef haar verdriet niet over te nemen. Zij vraagt van mij, verlangt van mij, dat er een plek is waarin we het samen kunnen delen. Dat die plek van verbinding daar ontstaat. En dat was voor mij zo'n eye-opener, dat ik dacht, als man eigen, ik moet het verdriet van haar overnemen. Ergens onbewust dacht ik dat. Maar dat hoefde helemaal niet. Ze verlangde veel meer naar een plek waarin ik tevoorschijn kwam met mijn verdriet, dat gedeeld werd. En zij tevoorschijn kon komen met haar verdriet. En vanuit die verdriet...
Dus eigenlijk komt het vanuit een niets moeten dat je weer in die verbinding kan komen.
Nou, ik denk door je kwetsbaar op te stellen.
Die is ook heel mooi.
Door niet sterk te willen zijn.
Ja.
En dan denk ik bijvoorbeeld aan een andere situatie die ik me heel goed weet te herinneren met mijn beste vriend. Zij hadden op het moment dat wij onze meisjes verloren, in die periode werd hun dochter geboren daarin. En op een gegeven moment zag ik op social media een foto voorbij komen, waarin zij een foto van hun dochter plaatste met precies dezelfde kleertjes die wij voor Anna Lynn hadden gekocht. Precies dezelfde kleren. Nou, je kan je voorstellen hoe confronterend dat voor mij was.
Nou.
En dat voelde ik. Maar wat dacht ik? Ik dacht van ja, joh, stel je niet zo aan. Hoe moesten zij dat nou weten? Hoe kunnen zij dat nou weten dat wij die kleren hadden gekocht? Weet je wel, dat hebben ze echt niet bewust gedaan. Daar kunnen ze helemaal niks mee. En mijn eerste reactie was dus van joh, Bjorn, laat gewoon lekker rusten daarin. En maak je daar niet druk om. Terwijl ik dacht van ja, maar emotioneel voel ik wel dat het me ergens wel diep raakt daarin. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de telefoon opgepakt vervolgens. En toen was ik al een huil uit. En toen zei ik van, joh, moet je luisteren. Ik zie dit voorbij komen en het raakt me. Maar het zijn precies de kleren die wij hadden gekocht voor ook Anna en Lynn. En het raakt me. En ik wil het je gewoon even laten weten daarin. En inderdaad, hij reageerde, oh, dat wist ik helemaal niet. Excuus daarvoor. Weet je wat, ik ga die foto meteen offline halen. En wat fijn dat je dit ook deelt, want als jullie ook bij ons weer komen, zeg maar, dan kunnen we daar ook rekening mee houden. Dus dat was echt een plek waar verbinding ontstond op dat moment. En daardoor is onze band ook weer opnieuw weer veel dieper en hechter geworden, ook met mijn beste vriend daarin. Ja. Maar dat vraagt dus wel kwetsbaarheid. Kijk, en kwetsbaarheid momenteel is een heel hip woord en iedereen heeft het over kwetsbaarheid. Maar echte kwetsbaarheid, oh, dat doet zo ontzettend pijn. Dat doet zo ontzettend veel verdriet als je echt kwetsbaar wil zijn. Dat is helemaal niet zo hip. En dat is helemaal niet zo'n leuk woord. Maar ik heb wel ontdekt dat wel de sleutel is, die plek is voor diepere verbinding.
En dat kwetsbaar willen zijn veronderstelt ook een bepaalde proactiviteit, hè?
Zeker, ja.
Waardoor je weer in die verbinding komt.
Ja.
En je weer tot de wereld kunt verhouden.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja. Nou kijk, ook in rouw, en dat zeg ik ook wel tegen ouders, zeg ik dat heel graag. Die zeggen, ja, maar mijn omgeving, die strekt me niet, hè, of die kijkt niet naar mij om, of lijkt alsof ze helemaal vergeten zijn. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Hè. Ik denk dat er een uitdaging in zit, in dat zij naar jullie omkijken. En anderzijds gaat het er ook over dat jij zelf ook tevoorschijn komt.
Ja.
Daarin. En ja, ik denk, dat is de plek van verbinding. Hè. Dus het is niet alleen maar reactief afwachten. Het is ook proactief op zoek gaan naar die verbinding en je delen wat je bezighoudt.
Is dat ook dat positief verdrietige wat zo nodig is?
En wat bedoel je daarmee?
Nou, Adriaan, die vertelt dat hij zelf een positieve basisinstelling heeft. En dat hij zegt ook dat het voor hem een beperking is.
Ja.
Maar is dat dan wel eigenlijk een beperking als je het al... Als je het ziet in de context waar wij nu met elkaar over praten. Want dan kun je dus op een positieve manier, proactieve manier, verdrietig zijn. En je rouw aanvatten, als ik het zo mag zeggen.
Ja, kijk, Adriaan heeft in het boek, hè, zij is een hoofdstuk in het boek, deelt hij zijn verhaal daar ook over, dat hij echt een optimist is. En optimisme En wanneer dan je kind overlijdt, en wij hebben ook twee kinderen die overlijden, is geen goede combinatie daarin. En je ziet ze ook bij heel veel mannen die ontnuchteren, zeg maar, richting hun vrouw. Van joh, het komt wel goed, hè, maak je niet druk, het komt allemaal wel goed daarin. En dus het kan soms enorm krachtig zijn, maar ook heel veel mannen hebben daar ook in ontdekt van, oh, maar wacht eens even, dat ontnuchteren daarin, dat relativeren, werkt niet altijd, zeg maar, daarin. En waarom ben ik aan het relativeren? Dat is vaak omdat er weer een diepe angst onder schuil gaat.
Mm-hmm.
En ik denk dat het dus goed is dat ze dat leren herkennen en dat onder ogen durven te zien.
En dan is er nog één, hè? Want Paul Blokhuis was in zijn tijd als staatssecretaris en een heel publiek figuur.
Ja.
Je hebt hem geïnterviewd en hij zegt in je boek dat, en dat citeer ik even, dat de wereld mag weten dat ik verdriet heb om mijn geweldige dochter.
Ja.
En dat is ook nog iets, want is het voor verwerking, voor het aanvatten van rouw of hoe je dat dan verder ook wil noemen, hè, slim om je verdriet in breder of zelfs in publiek domein, wat hij doet, te delen?
Ja, waarom niet?
Het is toch ook iets privés?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Maar dat is denk ik wel wat we als samenleving gecreëerd hebben, dat het in het privé moet plaatsvinden.
Ja.
Terwijl ik denk van, ja, kijk eens naar andere culturen, nou, daar weten ze hoe ze moeten rouwen, hoor. Weet je, daar scheuren ze hun kleren, lopen ze een hele week een nationale week van rouw en wij als Nederlanders...
Ja, dat kennen we helemaal niet,
nee.
Hè?
Nee, terwijl
dus dat zit al heel snel in een raar privédomein,
ja.
Waar jouw pleidooi is om het vooral te delen. Zelfs, als ik het mag aanvullen, in het publieke domein wat Paul Blokhuis doet.
Ik las laat en bleek dat een artikel zijn en dat wetenschappelijk bewezen was dat tranen van rouw uit een net iets ander substantie bestaat dan normale tranen, waardoor het iets langzamer over je wangen loopt daarin. En daarmee eigenlijk van, ja, weet je, die tranen van rouw, die mogen gezien worden. Die hoef je niet weg te stoppen, die mogen gezien worden. En ik denk dat daar echt de uitdaging in zit, in het rouw. Tegelijk, want we hebben nu veel over verdriet en het gemis wat er is, maar er is ook ontzettend veel trots en liefde.
Ja.
En dat wordt ook doodgezwegen.
Ja. Want Paul Blokhuis zegt ook letterlijk dat zijn verdriet niet kleiner wordt. Nou, daar hebben we het over gehad, dat bij rouw niet zo is.
Nee.
Maar dat hij zelf sterker kan worden.
Ja. Ja. Ja, en dat zie je uiteindelijk ook wel bij heel veel fases in het boek, hè, die al wat verder zijn ook in een rouwproces, is dat... Is hoop weer mogelijk? Is vreugde weer mogelijk na het verlies van een kind? Ja, dat is mogelijk. Die ruwe randjes gaan nu af. Paul Blokhuis zegt ook, mijn leven zal misschien nooit meer een 10 krijgen, maar wel een dikke vette 9.
Kijk,
hè,
zijn teksten. Ja, hè?
Want het gemis zal blijven. Ja. Hè, we weten wat we missen. Julia, 18 jaar overleden.
Ja.
Dus het zal nooit meer een 10 krijgen, het zal nooit meer zo zijn zoals het was. Maar ik kan echt weer een hele diepe vreugde ervaren in het leven van mijn leven. Ja. Dus er is naast heel veel verdriet, er is ook ontzettend veel liefde en trots richting Julia daarin. Of richting Annalyn, mijn kinderen daarin. En dat moet ook. En doordat er vaak ook geen aandacht is voor de man, hè, de omgeving vraagt ook altijd, hey, hoe is het nu met je vrouw? Er zijn weinig mensen die vragen, joh, hoe is het nu met jou?
Ja.
Geven ook niet de ruimte om naast dus het verdriet, ook om die liefde en trots te laten zien.
Ja.
We posten op social media allemaal foto's van onze levende kinderen. Ja, eigenlijk, waarom hebben we het niet over onze gestorven kinderen? Want daar voelen we net zoveel liefde voor dan onze levende kinderen.
Ja.
We rukken dat als het ware helemaal ook los van iemand erin. Terwijl dat hoeft helemaal niet.
Ja.
Ze blijven onderdeel van je leven. Je geeft het geen plek, maar je verweeft het in je leven.
En toch, hoe mensen dan met rouw ook zelf omgaan, wat mij heel erg greep als Wesley.
Ja.
Die dan iemand van, ik zie het zo gebeuren. En het is, als het niet verdrietig zou zijn, zou het hilarisch zijn. Hè? Want hij roept dus iemand van een kerk ter verantwoording, die dan maar moet gaan vertellen waarom zijn kind dood is.
Ja.
En is dat dan een vorm van weerstand? Of is tegen het verdriet of rouw? Of Is het boosheid? In wat voor een carousel zit je dan?
Ja, in een hele onbeschrijfelijke carousel. Kijk, er gebeurt gewoon van alles. En vooral in die beginfase, wat je wel ziet, is we proberen altijd een schuldige aan te wijzen. Ja. He, dus dat ligt in nauw samenhang met de waarom-vraag. Waarom moest dit gebeuren daarin? En in plaats van die vraag weg te stoppen, van oh ja, die waarom-vraag moet ons niet afstellen, denk ik juist dat het heel mooi is dat je die wel in de ogen durft aan te kijken, he, de waarom-vraag. En dan zoek je een schuldige. En in sommige gevallen is er ook echt een schuldige. Hè? Als we het hebben over een auto-ongeluk. Of, hè,
ach ja.
Dan is daar een schuldige. Maar is die waarom-vraag niet beantwoord. Mm-hmm. Hè, daarin. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel goed is. En ook in medische kwesties zie je ook dat er vaak veel boosheid richting het ziekenhuispersoneel is. Hè, naar de professionals is. Ja, zij hebben een medische mis, of ze hebben dit niet gezien, of ze hebben die extra echo niet gedaan, of ze hebben dat niet goed kunnen doen.
Yeah.
Ja, dus het vormt onderdeel van het rouwproces. Even los wat je daar verder mee zou moeten, maar ik denk dat het wel een heel mooi en natuurlijk proces is, dat je ook daar in alle volheid en heftigheid doorheen gaat. En Wesley inderdaad, die ging in alle heftigheid in zijn emoties door het rouwproces heen. Maar ja, en dat is heel mooi. En je ziet uiteindelijk ook, dus nou, hij ging naar voorganger toe. Ik weet zelfs dat iemand, die zegt ook, Pieter zegt in het hoofdstuk, zegt hij, een gelovige man ook, en die zegt op een gegeven moment van ja, weet je, als God dan bestaat en als hij dan tegenover me zou staan, dan zou ik hem echt een knallend gezicht hebben geslagen. Hè? Dan zou ik hem hebben neergeslagen. En opnieuw, zeg maar, die schuldige zoeken, hè? Van ja, maar hou maar, wacht even, hij is een schuldige. En ik vind het ergens zo mooi dat juist in die ruwheid dat gewoon eerlijk gezegd kan worden. Hè, want eigenlijk doen we dat allemaal. In welke situatie ook. Waar is het misgegaan, zeg maar, daarin?
Ja.
In het nieuwe boek, en ook wel een heel heftig verhaal, maar ik ga dan nu dus daarom nog niet veel
vertellen. Ja, want er komt een nieuw boek, hè?
Ja, dat gaat heten Vier handen op een lege buik. Dat gaat erover, hoe doe je dit eigenlijk samen? Ja. Hierin, als man en vrouw samen hierin. Hoe doe je dat samen?
Hoe ga je dat in de samenwerking doen?
Ja, en van ons zijn dan, van de 12 verhalen zijn er 50% is gescheiden ook daarin.
Ja.
Nou, en je ziet bijvoorbeeld, één verhaal komt naar voren, is dat een vader die heeft een babytje van een aantal maanden, heeft hij per ongeluk laten vallen van de trap af, waardoor het kindje op slag dood is.
Ach.
Nou ja, in dit geval, vanuit vrouwperspectief, doe ik echt wel een schuldige aan te wijzen daarin. Ja, en ergens wordt ook gezegd, hè, kijk, we hebben het vaak ook over schuldgevoel. En dat vormt echt onderdeel van het rouwproces. Maar ook schuldgevoel is ten diepste liefde. Waarom voel je schuldig? Is omdat je ontzettend veel liefde voor je kind hebt daarin. En dat je het zo graag anders had willen zien. Dus soms ook in, schuld wordt vaak als iets heel negatiefs, ook iets zwaars en donkers bestempeld.
Ja, ja.
Terwijl het eigenlijk ten diepste ook iets supermoois is. Omdat je ook schuld is liefde, is de liefdestaal voor je kind.
Ja, ja, begrijp ik heel goed. Ja, in je eigen verhaal, in het boek zeg je dat rouw niet alleen slaat op het verleden van het verlies, maar ook op de toekomst die er niet meer is. Hè?
Ja.
Hoe werkt dat?
Nou, kijk, en wij vonden het heel ingewikkeld om bijvoorbeeld de uitvaart te regelen voor onze meisjes. Maar normaal gesproken heb je een uitvaart waar je in je herinneringen ophaalt uit iemands leven of hoe iemand was. In ons geval wisten we dat niet. Maar gaat het veel meer over de dingen die je nooit zult meemaken. He, dat je ze boekjes gaat voorlezen. Dat je ze naar bed gaat brengen. Dat je staartjes in hun haren gaat maken. Dat je ze naar school gaat brengen. Dat je met zijn eerste vriendjes thuis ziet komen. Dat je ze naar het altaar gaat brengen daarin. En dat is de harde realiteit wanneer je een kind verliest. Is dat het ook impliceert dat het ook echt andere verliezen gaat raken. Ja, je verliest je kind, maar je verliest ook het toekomstperspectief, of soms de luchtkasteel die je in je hoofd hebt gecreëerd, die verlies je daarmee ook. En dat is opnieuw, bij elke gebeurtenis is dat een hele harde confrontatie. Ja, je gaat ze niet naar de basisschool brengen op die dag. Je gaat ze niet meer naar het altaar brengen. Ze gaan niet meer hun rijbewijs halen. Ze gaan niet meer op vakantie. Ze gaan niet meer stappen. Ze gaan niet meer met vriendjes of vriendinnetjes thuiskomen. En dat is gewoon die harde realiteit waar je constant opnieuw mee geconfronteerd gaat worden.
Wat ik ook bij verschillende mensen die je geïnterviewd hebt las, bij Aart bijvoorbeeld, die gaat zorgen voor zijn zoontje om het verdriet van zijn overleden dochter niet te hoeven voelen. Met zoveel woorden. Hè? Wat kan dat voor gevolg hebben?
Ja, heel veel. En dit is, kijk, wat Aart deed, is heel herkenbaar voor heel veel mannen, ook vrouwen denk ik. Die gaan gewoon heel veel zorgen daarin. En ik denk, aan zich is daar helemaal niks mis mee. En
Robbie doet het voor zijn dochter, dus
die
gaat...
Een natuurlijke reactie.
Ja.
Maar de valkuil zit erin, is dat je je eigen verlies naar de achtergrond gaat schuiven. Ja. En daardoor geen aandacht meer hebt, ook voor jouw eigen pijn en het gemis erin. Dus ik denk, het moet geen of-of zijn, maar ik hoop dat het een en-en is. Ja, je zorgt inderdaad nog steeds voor je andere kinderen als die aanwezig zijn in het gezin, want dat geeft soms ook weer kracht om door te gaan. Maar ondertussen ook bezig gaat met je eigen verdriet en gemis zijn.
Het is dus kennelijk een balans, hè? Tussen aan de ene kant een do-modus, hè, zoals Bram er ook over vertelt, en aan de andere kant ook je eigen proces goed onder ogen zien.
Ja, ik denk niet dat de en-en is. Ik weet nog dat in ons eigen proces, toen hadden we Daan, die was op dat moment 3 jaar oud. Dat was voor ons wel de aanleiding om weer uit ons bed te komen. Anders hadden we liefst de hele dag in ons bed blijven zitten met de gordijnen dicht.
Ja.
Maar juist door de aanwezigheid van anderen in het gezin, geeft soms ook de kracht of soms de stok achter de deur van kom op, we moeten ook weer verder hierin.
Ja.
En dat is goed, maar het moet niet te worden. Soms moet je ook de ruimte voor jezelf gunnen om inderdaad wel even op bed met de gordijnen dicht te kunnen liggen.
Ja, dat mag, hè? Ja. Tom, die belandt ook in een slechte film, zoals hij dat vertelt. Hm. Hij wil zich over zijn verdriet heen zetten en speelt daarom een rol. Is dat nou iets, dat rollenspel, is dat iets wat bij mannen hoort?
Oh, dat weet
Doen
ik.
Wij dat, Bjorn?
Nou, dat weet ik niet zo goed. Ik hou soms wel van toneelspelletje, hoor, maar... Nou, kijk, ik denk dat wij wel veel meer vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel dat hebben. En het lastige, denk ik vooral bij mannen, is dat we dat achteraf pas concluderen. Op dat moment denken we, nee, het gaat echt wel goed. Dit is gewoon wat er moet gebeuren. Ja, ik heb echt wel aandacht en tijd voor mijn verdriet. Maar je hoort wel bij heel veel mannen achteraf dat ze zeggen, ik had misschien toch wat meer aandacht aan mijn eigen rouwproces moeten geven. Of dat ze zeggen, ik had misschien toch wel iets eerder hulp in moeten schakelen. Maar op dat moment zegt van nee hoor, dat hoeft allemaal niet.
Ja, precies. En dan is er in die zin natuurlijk een rol op. Ja. Pieter zegt met zoveel woorden in het boek dat het belangrijk is dat de omgeving zich niet vasthoudt aan clichés. Zoals het sturen van een kaart met de tekst met oprechte deelneming of zoiets. Akeligs vind ik. Belangrijker, zegt hij, is het om hoop te bieden. Hoe kan ik op een goede manier hoop bieden? Stel, ik had je gekend op het moment dat het gebeurde in jullie gezin. Wat moet ik doen?
Nou, ik vind het heel ingewikkeld. Kijk, want voor mij hoef je helemaal geen hoop te bieden. Nee. Wees maar gewoon aanwezig. En vaak wordt ook gezegd, hè, van... En dat is natuurlijk ook waar de omgeving mee zit. Want we kennen allemaal wel iemand die... iemand verloren heeft en dat we het heel ingewikkeld vinden om daar contact mee te leggen. Hè? Maar wat moet ik dan doen? Wat kan ik zeggen? En vaak doen we dat maar niet, omdat we bang zijn dat we iets verkeerds zeggen of iets pijnlijks gaan zeggen. En heel eerlijk gezegd, ik kan je een boek volschrijven met dingen, verkeerde, pijnlijke dingen die gezegd zijn. Maar desondanks, ik heb liever dat iemand iets pijnlijks zegt dan dat iemand helemaal niets zegt.
Aha.
Want ik kan...
Dus al is het nog zo onhandig.
Nou, en kijk, maar dat is puur persoonlijk. Ik kan prima kijken naar de motivatie. Hè, daarachter de pijnlijke dingen. Ik kan zien van, je probeert contact met me te maken hierover. Je weet niet zo goed hoe, maar je probeert het. Dan kan ik heel goed doorheen kijken daarin. Dus ik heb liever dat je, zeg alsjeblieft dan maar even iets pijnlijks, iets doms, of ik denk, was misschien niet zo handig. Want dan probeer je in ieder geval iets. Want weet je, de situatie is al pijnlijk genoeg. Dus zeg alsjeblieft iets hierover. Ja. En we weten het ook niet zo heel goed. Want als rouwende ouders of als iemand rouwt, wil je ook niet constant met je verdriet bij iemand anders daarin aankomen. Maar probeer maar gewoon contact te maken.
En dat is het belangrijkste. Dat is de do die je moet doen. Is er een don't wat je niet moet doen? Behalve natuurlijk het zwijgen.
Ja, ik kan je een heel lijstje met gewoon praktische dingen opnoemen. Maar ik denk, dus wat je niet moet doen is blijven op een afstandje toekijken en wachten tot iemand naar jou toe komt. Ja. Nee, en als je bijvoorbeeld zegt van, bel me als er iets is. Ja, dat is natuurlijk ook zoiets vaags, want dat gaat iemand natuurlijk nooit doen. Wat voor ons heel helpend was, dat iemand gewoon zei, vrienden gewoon zeiden van, joh, elke avond als jij om 6 uur de deur opdoet, staat er op een moment warm eten voor je klaar. Maar wees alsjeblieft gewoon heel praktisch en concreet om mensen te helpen, om ouders te helpen. En niet van, joh, als je iets nodig hebt, laat me weten. Nee, daar schiet iemand niks mee op. En vooral vaders vinden het natuurlijk heel ingewikkeld om hulp in te roepen. Die willen alles zelf doen. Ja. Dus je moet gewoon concreet zeggen, dit is wat we gaan doen.
Ja. En dat geldt ook voor hulpverleners? Ja. Die zouden daar ook zo in moeten staan?
Nou, kijk, we hebben nu natuurlijk echt vooral ook over mannen. Ik zou echt hulpverleners echt adviseren, vraag heel doelgericht aan mannen. Hey, hoe gaat het met je? Ik had dus met diezelfde Tom had ik een aantal maanden geleden een training aan 60 huisartsen. Mm-hmm. En Tom vertelde daar zijn verhaal dat, nou, de huisarts kwam bij hun thuis na het overlijden van hun zoon. En de huisarts vroeg aan zijn vrouw, van, hoe is het nu met je? En deed de controles, draaide zich om, liep Tom voorbij, weer naar huis toe. Zonder aan Tom te vragen, hey Tom, hoe is het eigenlijk met jou? Ja, op dat moment schuiven 60 huisartsen heel zenuwachtig op een stoel. Concluderend, dit is wat ik ook doe daarin. Maar diezelfde huisarts was wel stom verbaasd dat Tom met een aantal maanden later met depressieklachten weer bij hem op de praktijk was. En zei van, Tom, jij? Hoe kan het nou bij jou? Het ging toch zo goed altijd met je? Was toch zo'n, toch zo goed voor elkaar? Ja, maar je hebt ook nooit gevraagd hoe het eigenlijk met me is. Nee. En dat is wat er constant gebeurt, is dat er wordt constant aan een ander gevraagd, hey, hoe is het nu met jou? Vaak, in dit geval vaak de vrouw erin. En ook, laat me daar duidelijk zijn, de meeste mannen snappen dat ook wel, hè, dat er veel gevraagd wordt naar de vrouw. Want inderdaad, die hebben vaak, vooral bij een zwangerschap, lichamelijke complicaties, bij een miskraam zijn ze vaak aan het bloeden, daar nog in. Dus elke man begrijpt dat wel. Mm-hmm. Maar er moet toch wel iemand zijn die die vraag kan stellen, joh, ga zitten, vertel eens even, hoe gaat het met je? Hoe was vandaag je dag? Wat houdt je bezig? Wat mis je het meest aan je kind? Ja. En dat die vraag wordt gesteld, ja, dat is gewoon echt een ontzettend gemis. En dat maakt dus dat het ontzettend eenzaam is voor mannen.
Ja, dus daar moet veel meer aandacht naartoe.
Ja.
Ja, vandaar dat jullie bestaan.
En daarmee scheppen we dus ook een klimaat, een cultuur, waarin we ergens een soort imago creëren dat het bij de man altijd goed moet gaan. Ja. Dat die sterk moet zijn. Ja. Dat die niet mogen huilen. En dat die aanwezig goed moet zorgen dragen voor zijn vrouw, voor zijn gezin. Mm-hmm. En ja, natuurlijk, dat zou mooi zijn als dat ook lukt. Ja. Maar een man mag ook daarin huilen. Ja. En daarom zeg ik ook van, ja, weet je, een man is echt ook ouder. Is ook 50% ouder, hè? Vond er onderdeel van. We krijgen ook ouders bij ons, ook bij rouwkost, waarin de vrouw gekozen heeft voor een zwangerschapsafbreking, voor abortus. Je wil niet weten hoe mannen zeg maar, zich daar echt wel kapot zijn gemaakt. Zo emotioneel niet betrokken zijn in het hele keuzeproces erin. Zij voelen zich ook vader. Zij zijn ook vader daarin. Mm-hmm. Maar het kind is wel uit hun leven gerukt daarin. Mm-hmm. Dus er moet zeker veel meer aandacht komen ook voor de man en het rouwproces.
Ja. Ik begrijp het, in je boek komen 12 mannen aan het woord, hè, die een relatie met een vrouw hebben. Komen andere of alleenstaande ook nog aan het woord bij rouwkost in de projecten?
Ja, zeker. Ja, dus ook in het nieuwe boek. Zeker ook heel veel, ook bij de maatjes die we hebben. Daar hebben we juist ook heel veel aandacht voor.
Van materiaal uit het boek is ook een documentaire gemaakt, hè, onder dezelfde titel, Papa's Rouwen ook. En net als in het boek als lezer krijg je als kijker een kijkje in het rouwende vaderhart. Waarom eigenlijk die verfilming? En ik vraag dat omdat het boek al zo krachtig is.
Nou, dat komt omdat wij toen wij bezig waren met het maken van dit boek, dat we toen pas eigenlijk dachten, laten we marktonderzoek gaan doen. En het blijkt dat mannen gewoon de slechtste lezersgroep zijn.
Oh.
Dus we kunnen wel een boek gaan schrijven voor mannen, door mannen. Maar ja, als mannen de slechtste lezersgroep zijn, ja, hoe kunnen we dan die boodschap wel bij hun brengen? Dus vandaar dat we het ook verfilmd hebben, in een documentaire gemaakt hebben, in een docu van 25 minuten. Om het juist ook voor de niet-lezersgroep wel toegankelijk te maken. Want we hebben wel een hele goede boodschap, denk ik, die we te brengen hebben. Dus vandaar die verfilming daarvan.
Helder. Het is een heel mooie film, hè, waarin mannen hun verhaal vertellen. En die op YouTube en op de website van jullie van Rauwkost staat. En eigenlijk levert, behalve dat delen van natuurlijk akelige gebeurtenissen, en al het verdriet wat ik ook zag, ook wel plezier op.
Ja.
Het is ook wel leuk.
Nou, kijk, wij zijn...
En dat, hoe komt dat nou?
Wij zijn nog steeds dezelfde personen. Wij zijn natuurlijk... We missen een kind, maar we zijn ook nog gewoon leuk jonge mensen daarin. Althans, de meeste van ons zijn jong daarin. En wij houden ook nog gewoon van gezelligheid. We houden ook van een feestje. We houden ook wel eens van een biertje of een wijntje daarin. Van spelletjes doen. En ja, wat ons overeenkomt is dat we een kind missen daarin. Maar we zijn nog steeds wel diezelfde persoon daarin. En dat verandert niet per se altijd mee. Dus vanuit de buitenkant, omgeving wordt vaak van die stempel vooal op je gedrukt en gelegd. Mm-hmm. Van, oh, dus je bent de rauwe, de zielige. Maar dat willen ouders helemaal niet. Tuurlijk, er zijn momenten van verdriet. Er zijn echt momenten van gemis, van boosheid. Maar ook heel veel liefde, trots, van plezier. Dus op momenten dat wij als ouders bij elkaar komen, is ook altijd heel erg leuk. Is ook heel gezellig. Er is ruimte voor een lach en een traan erin. En dat is denk ik ook wel hoe het leven is. Hè? Dat met elkaar weten te verbinden, die lach en die traan, is denk ik enorm krachtig.
Ja, als en dat kan,
op een goede manier kan.
Ja, dat maakt het ook heel krachtig zeker. Ja. In de film is trouwens ook een danseres te zien.
Ja.
En dans denk ik altijd, ja, dat past bij het leven. Is het een soort levensdans dan?
Nou, zo bewust hebben we daar niet voor gekozen.
Okay.
Maar het is wel, denk ik, ook echt... Kijk, in die documentaire wordt veel gesproken. Dus het is ook wel, denk ik, een andere manier van verwoorden. Hè? Datgene wat er eigenlijk in de documentaire allemaal gezegd wordt. En dat zie je ook in de bewegingen die zij maken. Hè? Dat het gaat over een kindje die je armen ontvangt, die vervolgens weer afgestaan moet worden daarin. Dus dat dansen, die beweging maakt daar wel heel mooi aansluitend bij.
Ja. Bjorn Visser, ik wil jou bedanken.
Heel graag gedaan.
Auteur en directeur van Stichting Rauwkost. Nogmaals dankjewel voor je komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. Alle informatie over Stichting Rauwkost is te vinden via de website rauwkost.nl. En Rauwkost is hier met een O natuurlijk en dus niet met een A. Ik herhaal rauwkost.nl. Het boek Papa's Rauwen Ook van Bjorn is daar te bestellen, rauwkost.nl. Tot zover het Hapsishuis Radio Live voor dit moment. Ik ben Leander Heidhoff, ik wens je een fijne dag verder en graag tot de volgende keer.